Ik was 2 weken geleden op dit moment op de Olijfberg. 2 weken geleden was ik met 28 ondernemers in Israël. En wat deze reis zo bijzonder maakt, is dat de meeste mensen gaan naar Israël om het land te zien. Maar deze 28 ondernemers gingen naar Israël om zichzelf te zien tegen het decor van Israël en zijn inwoners. En het begon, zoals we normaal hebben bij de vierde musketier, een beetje anders dan anders. Het begon namelijk zo, in de Negev-woestijn. 24 uur in absolute stilte in de Negev-woestijn lopen, wandelen en nadenken over onderwerpen als het ontwikkelen van een gezonde identiteit, de verleidingen van macht, geld en seks, over hoe bewaar je je hart nou in de tijd waarin je staat. En wat is nou de kern van de zaak als het gaat over het drijfveren in ons leven, maar ook in het zaken doen? 28 ondernemers, sterke mannen, de meeste eigenaren van succesvolle bedrijven, ambitieus, vindingrijk in het vinden van oplossingen. Mannen die allemaal daar waren omdat ze een verlangen hadden om met hun leven en met hun zaak God te dienen. Mannen die het verlangen hadden om met hun leven en hun bedrijf geschiedenis te schrijven. Sterke mannen. Maar gedurende die dagen dat we met elkaar optrokken, zag ik ook iets anders. Ik zag namelijk dat de meeste van die mannen, naast hun gewone rugzak die ze bij ze hadden, waar de spullen voor de afgelopen dagen in zaten, ook nog een andere rugzak droegen. Een rugzak waar ze in de loop van de jaren iets ingestopt hadden, wat ze er beter niet in hadden kunnen stoppen, en die ook mede het gevolg waren van keuzes die ze gemaakt hadden. En die tweede rugzak, die als ware onzichtbare rugzak, droegen ze vaak aan de buitenkant niet eens zichtbaar, totdat je ze beter leert kennen. En het waren rugzakken die hun eigenlijk belemmerden in het volgen van Jezus. Het belemmerde hen eigenlijk om te worden wie ze zouden zijn, zoals hem. En nadat we de Negev-woestijn hadden gehad en uiteindelijk de bergburg, de Masada beklommen hadden, kwamen we in Jeruzalem op de Sabbat. En we dan het voorrecht hadden we om die avond in de graftuin te zijn, terwijl er niemand anders was. De graftuin was eigenlijk dicht, maar hij werd voor ons geopend. En die nacht eigenlijk in de graftuin vierden we met elkaar avondmaal. We openden het woord en dachten over kruis en opstanding. Maar wat we ook in de graftuin deden is een soort spel dat heet over de lijn. En dat is een lijn die werd getrokken voor het open graf. En de vraag werd gesteld, als jij iets wil afrekenen, als je wil afrekenen met een bepaalde zonde in je leven, als je wil afrekenen, zoals een van hen zei, met angsten in je leven. Als je wil afrekenen met die rugzak, die onzichtbare rugzak, stap dan over de lijn richting het open graf. En ik zal je zeggen, die avond waren er heel veel mannen die over die lijn stapten. Ik stond erbij, ik bad voor die mannen. En ik weet je zeggen, in mijn hart gebeurde er een aantal dingen. In de eerste plaats werd ik boos en verdrietig om te zien wat de gebrokenheid in deze wereld kan doen in de levens van mensen. Maar er was ook dankbaarheid, omdat de gebrokenheid niet het laatste woord had, maar de opgestane Heer, die zegt, ik heb de boze overwonnen. En dat was heel duidelijk de andere kant die naar boven kwam. Maar ik moet je wel zeggen, terwijl ik daar stond in Jeruzalem, ging ik in gedachten terug naar onze gemeente en naar deze gemeente. En ik dacht bij mezelf, hoeveel mensen die zondagmorgen in onze gemeente zitten, in Veenendaal en hier in Tiel zitten, zouden niet met een soortgelijke rugzak lopen? En om eerlijk te zijn, ik keek in de spiegel en ik dacht bij mezelf, hoe zit het met mijn onzichtbare rugzak? En ik moet u zeggen, het was niet op die avond, maar een paar dagen later heb ik in Jeruzalem, niet maar in het meer van Galilea, ook het een en ander afgelegd wat ik meegenomen had. En in mijn voorbereidingen, daarna de weken dat ik thuis was, werd ik bepaald bij een bepaald fragment uit een film die ik jaren geleden gezien heb. En die film heet The Mission. En in die film speelt een man, Rodriguez, die heeft op een bepaald moment, op een onbewaakt moment, heeft hij per ongeluk zijn broer gedood. En hij wil daar boetedoening voor doen. En na 6 maanden in het klooster gezeten heeft, lukt dat niet goed. En dan komt de jezuïet Gabriel bij hem en die daagt hem uit om met hem de binnenlanden van Brazilië in te gaan. En daar in die binnenlanden proberen als het ware samen met hem een missiepost op te zetten voor de Indianen die net bekeerd zijn. En uiteindelijk besluit hij om te gaan. Maar hij gaat onder zijn voorwaarden. En ik zal je laten zien wat die voorwaarde is. We gaan even kijken naar een fragment.
carry that stupid thing.
God knows, not a job.
En ziet u wat hij meesleepte? Wat sleepte hij met zich mee? Een harnas, een wapenrusting. Want hij was een soldaat. Met andere woorden, dat wat hij meesleepte was alles wat hij was, zijn identiteit. En hij wilde dat niet loslaten. Maar als je goed gekeek, zat er nog iets anders ook bij. Bij die wapenuitrusting zat ook zijn zwaard. En het interessante was, het was dat zwaard waar hij zijn eigen broer mee doodde. Dus in plaats dat hij het weggeworpen had wat je zou werken, neemt hij het toch bij zich. Want hij en het zwaard horen bij elkaar. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, het gekke is dat als we naar onszelf kijken, dat we soms in die onzichtbare rugzak dingen hebben die heel nauw met onze identiteit verbonden zijn. Maar het zijn ook dingen die eigenlijk anderen, maar vooral mensen in onze eigen omgeving, vaak beschadigen. Maar in plaats van het weg te gooien, koesteren we het, want het hoort bij ons. En dat is precies wat je in dit fragment ook zag. Nou, wat ik vanmorgen wil gaan doen, ik wil met jullie vanmorgen gaan kijken naar een man uit de Bijbel die zijn leven lang ook zo'n rugzak droeg. Een rugzak die gekenmerkt wordt door leugen en bedrog. Een man die op een hele bijzondere manier geboren wordt, hij had eigenlijk niet geboren kunnen worden, uiteindelijk een geweldige belofte over zijn leven krijgt, maar op een of andere manier ergens het spoor bijster raakt. En de man waar het over gaat is, wie denk je dat het is? Jacob. En we gaan samen een stukje lezen. We gaan samen een stukje lezen uit Genesis 25. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon van Abraham, verwekt. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar oud toen hij trouwde met Rebecca, die een dochter was van de Arameërs Beul uit Paddan Aram en een zuster van de Arameërs Laban. Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer en de Heer verhoorde zijn gebed. Na 20 jaar. Dat gekke in de Bijbel is dat één zin, na 20 jaar. Het duurde 20 jaar. Rebekka, de vrouw, zijn vrouw werd zwanger en de kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te raden. En de Heer zeide tegen haar, twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hen hebt gebaard. De ene zal machtiger zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienen. En hier in een paar zinnen krijg je eigenlijk een profiel van wat er aan het gebeuren is. Een vrouw die niet zwanger kan worden. En na 20 jaar krijgt ze uiteindelijk een tweeling, of ze wordt zwanger van een tweeling. En iets in de zwangerschap maakt haar dat ze zegt, dit klopt niet. Van wat ik van de andere vrouwen gehoord heb, dit is niet normaal. En wat ik zo mooi vind is, dan gaat ze naar de Heer en dan zegt ze, Heere God, wat is dit eigenlijk? En Heere God zegt heel duidelijk, je hebt eigenlijk de vaders van twee volken in je. Maar wat belangrijk is, is niet de oudste zal de jongste, de oudste zal niet gediend worden door de jongste, maar andersom, de jongste zal gediend worden door de oudste. En de vraag is dan natuurlijk, dan kan ik me voorstellen als ze denkt, wie is de oudste, wie is de jongste? Maar dat weet je pas als de bevalling daar is. En dan is de bevalling daar en dan komt de eerste naar voren en dat is Esau. Maar het heel opmerkelijk is, Esau die kon niet zomaar geboren worden, want iets houdt hem tegen. En als je goed kijkt, zie je dat zijn jongste broer, die heet dan Jacob, zijn hiel vasthoudt. Dus net als die wil zeggen, ik trek je even terug de baarmoeder in, ik wil niet dat je als eerste geboren wordt, dat wil ik. En als je goed kijkt, zie je in ieder geval één ding, het is geen eeneiige tweeling. Het zijn twee personen die op compleet verschillend zijn, qua uitstraling, qua interesse, qua alles. En dan zie je dat de ene meer aansluiting vindt bij de vader en de ander meer aansluiting vindt bij de moeder. En de jaren gaan voorbij. En ik moet je zeggen, ik heb geen idee, maar ik denk dat Rebecca haar droom, haar antwoord van de Heere God aan Jacob verteld heeft. En dan denkt Jacob, toen hij erover nadacht, dacht hij, het kan geen kwaad als ik de Heere God een beetje help om die belofte tot uitvoer te brengen. Laat ik de Heere God een beetje helpen. Dus wat doet ze? Wat doet hij? Op een onbewaakt moment, op een listige moment, neemt hij het eerst geboorterecht, koopt hij als ware voor een stuk brood en een linzensoep, koopt hij van zijn oudere broer. Maar die oudere broer denkt, wat heb ik daaraan, wat maakt dat uit, zoiets, dat eerste geboorterecht, dat maakt verder niks uit. En de jaren gaan voorbij. En als Isaac 136 jaar is, begint hij last van zijn ogen te krijgen. En hij denkt dat hij binnenkort gaat sterven. Later blijkt dat nog 44 jaar te duren. En ik moet bijna denken aan mijn overgrootvader. Mijn grootvader. Die was op een gegeven moment op zijn 80ste kreeg die griep. Toen belde hij de hele familie bij elkaar. Hij was nog nooit ziek geweest. Hij dacht, ik ga dood. Nou, ik denk bijna toen ik dit lees, dat is een soortgelijke situatie. Hij heeft daarna nog 10 jaar geleefd. Maar deze man leefde nog 44 jaar. Hij werd uiteindelijk 180. En dan doet hij iets opmerkelijks en dat is heel vreemd. Want wat doe je vaak als een vader op zijn sterfbed ligt? Dan laat hij al zijn zonen komen en dan zegent hij al zijn zonen. Maar wat gebeurt hier in dat geschiedenis? Hij laat alleen Esau komen. En hij zegt tegen Esau, ga een stuk wild schieten, maak het lekker klaar, dan kan ik lekker eten en dan zal ik jou zegenen. En als ik dat lees, dan kom ik haast niet aan de indruk dat Rebecca die droom, die profetie die ze van de God ontvangen heeft, ook aan Isaac gegeven heeft. En Isaac bij zichzelf dacht, ja, maar ik wil eigenlijk niet die problemen en die confrontatie hebben tussen de twee broers en tussen mijn vrouw. Dus hij probeert eigenlijk Jacob en Rebecca te omzeilen. Maar man, ik heb goed nieuws voor je. Vrouwen horen alles. Dus Rebecca hoorde dat gesprek tussen Isaac en zijn zoon Esau. En die denkt bij zichzelf, dit gaat niet gebeuren. Dus opnieuw dacht zij, ik ga de Heere God ook een klein beetje helpen. Dus door een bepaalde list gaat uiteindelijk het eerste geboorterecht gaat naar Jacob toe. En Esau heeft het nakijken. En als je die geschiedenis leest, dan zie je dat daarna de vier mensen niet meer op dezelfde manier met elkaar omgaan. Leugen in bedrog raakt niet alleen tussen twee broers, maar het raakt de hele familie. Het is opmerkelijk als je dat leest. Esau is niet blij. En Esau, zegt de Bijbel, wacht eigenlijk op het moment dat zijn vader zou sterven, zodat hij Jacob kan straffen. En Rebecca ziet het. En Rebecca heeft een heel goed idee. Die denkt bij zichzelf, dit gaat niet goed, weet je wat. Ik stuur mijn zoon Jacob voor onbepaalde tijd even naar de familie in het noorden. En dat doet ze opnieuw, komt ze dan met een leugentje. Want dan zegt ze, en het is ook eigenlijk wel waar, maar het is niet de juiste reden. Dan zegt ze tegen Isaac, weet je nog dat ik uit het noorden gekomen ben, want je wilde geen vrouw uit deze omgeving. Laten we nou Jacob naar het noorden sturen, kan hij een vrouw zoeken en dan komt hij vanzelf met een paar vrouwen weer terug. Dan is het weer goed. Maar dat is niet de werkelijke reden. En dan gaat Jacob op weg. Een weg van 850 kilometer lang. En ik heb me afgevraagd wat hij in die 850 kilometer gedacht zou hebben. Ik denk in ieder geval dat hij tot ontdekking is gekomen. God een handje helpen is waarschijnlijk niet de goede oplossing wat ik gedaan heb. Misschien heeft hij wel nagedacht over zijn eigen naam. Want zijn naam betekent hielenlichter. Eigenlijk betekent die ook vrij vertaald bedrieger. En hij kan zeggen, ik heb mijn naam eer gedaan, want ik heb mijn vader en mijn broer bedrogen. En ongetwijfeld heeft hij misschien gedacht, van, wat heb ik nou aan een zegen en een eerste geboorterecht, terwijl ik hier midden in de woestijn zit en ik heb helemaal niks. Hoe bedoel je gezegend worden voor de toekomst? En weet je wat er dan in de Bijbel staat? En toen kwam God. Op het moment dat je het niet zou verwachten, komt God. Hij krijgt een droom en in die droom staat er dat de hemel open gaat en er gaat een trap van de aarde naar boven en engelen gaan van beneden naar boven en terug. Dus blijkbaar, terwijl hij dacht dat ik alleen was, waren er engelen blijkbaar om hem heen en die gingen van boven naar beneden en boven stond de Heere God. En de Heere God zei tegen hem, dat moet je nou nooit meer doen. Dat staat er niet. De Heere God tikt hem niet eens op zijn vingers. Ik zou dat gedaan hebben. Ik zou hem draai om zijn oren gegeven hebben. Als de Heere God was. Dat staat er niet. De Heere God bevestigt als het ware opnieuw de profetie die ze aan Rebekka gegeven hebben. Jij zou de vader zijn van een groot volk en er komt een dag dat je weer terug zal keren. Toen denk ik, wat is dat nou een prachtig beeld van genade voor ons die regelmatig niet trouw zijn aan God, of niet? Dat is mooi. En de Heere God is daar. En dan is het heel opmerkelijk, dan bidt hij een belofte, doet hij. We gaan er even naar kijken, want het is een heel... Hij geeft een belofte, dit is de belofte. Daarna legt hij een belofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heere mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis Gods worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat ik u geef. Wat vind je nou van zo'n gebed? Is dat een gebed wat vol is van geloof en vertrouwen? Het is een beetje een egoïstisch gebed, vind je niet? Heere God, moet u God luisteren. U mag mijn God zijn, maar dan moet u dit wel even in mijn leven doen. En het opmerkelijk is, als je de rest van de geschiedenis leest, dan zie je dat aan de ene kant Jacob omarmt de zegen van God, maar gelijkertijd doet hij alles wat hij moet doen onder zijn eigen voorwaarden. En dat grote pak van bedrog en list laat hij niet los. En hij komt uiteindelijk in het noorden bij Laban. En daar vindt hij zijn gelijke. Want wat gebeurt er? Hij wordt verliefd, want Laban heeft twee dochters, hij wordt verliefd op Rachel en niet op Lea. Maar door een list trouwt hij eerst met Lea en daarna met Rachel. En ik moet je voorstellen, hij is helemaal gek, want hij werkt dan 14 jaar voor Noppes voor hun beiden. Ben je dan verliefd of ben je dan niet verliefd? Voor mij ben je ook een beetje spoorwijzer. En ik denk niet dat iemand van ons ooit 14 jaar voor zijn vrouw gewerkt heeft, toch? 14 jaar, dat is lang hoor. Maar wat zie je nu? De bedrieger wordt bedrogen. Maar na 14 jaar denkt hij, nu is mijn moment, dus wat doet hij? Op zijn manier bedriegt hij Laban weer als het gaat om het verwerven van de kudde. En Laban heeft dat door, dus hij gaat regelmatig de regels die hij gesteld heeft veranderen. En dan op een gegeven moment wordt de Heere God het zat en daaroverheen zegent God Jacob. Maar je ziet, je ziet wat zo'n rugzak tot gevolg heeft, leugen en bedrog. Jacob ziet dat het niet goed kan gaan. Jacob ziet dat hij te ver is gegaan. En in plaats dat hij openlijk durft te zeggen tegen Laban, ik ga terug, want hij ontvangt ook een engel. Een engel zegt, nu is het de tijd om terug te gaan. Wat doet hij? Opnieuw, stiekem, terwijl Laban een stukje verderop ergens is, gaat hij weer weg. En we zien constant dat zijn leven wordt gekenmerkt door bedrog, door leugen en angst om geconfronteerd te worden daar maar. Hij is een vluchteling. Hij vlucht doorlopend voor de dingen die God voor hem heeft. En als God die ingegrepen had, had Laban Jacob gedood. Na 20 jaar, hij is dan 96. Hij was 76 toen hij wegvluchtte. 96 als hij terugkomt, aardig op leeftijd, komt hij terug. En hij komt terug in Israël en hij is bij een klein stroompje, de Jabok, een zijrivier van de Jordaan. En dan stuurt hij een boodschap naar zijn broer toe en hij zegt, hoi, ik ben er weer. Zullen we samen thee drinken? En de berichten, de boodschappers komen terug. En die zeggen, we hebben je broer ontmoet en hij komt met 400 man deze kant uit. Maar je hebt geen 400 man nodig om thee te drinken. Dus Jacob wordt bang. En dan is het opmerkelijk opnieuw, dan doet Jacob twee dingen. Hij bidt tot de Heere God. En daarna doet hij drie dingen waaruit blijkt dat hij geen enkel vertrouwen heeft dat zijn gebed verhoord zal worden. Dat is interessant. Hij bidt tot de Heere God en gelijkertijd doet hij allerlei dingen. Herkenbaar jongens voor ons. We bidden tot de Heere God en gelijkertijd denken we, ja maar opnieuw laten we God een beetje helpen. Tik, 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 tik. Het eerste wat hij doet zijn drie heel opmerkelijke dingen. Het eerste wat hij doet, hij is heel berekenend. Want het eerste wat hij doet is, hij maakt een risicoanalyse. En hij denkt bij zichzelf, die groep is te groot, weet je wat, ik stuur één deel van mijn kudde en mijn dienaren die kant uit. Ik stuur de andere kant die kant uit. Dat als Esau komt en hij doodt de ene groep, heb ik de andere groep nog. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede wat hij doet, hij denkt, ja, ik moet eigenlijk zijn hart een beetje winnen. Weet je wat, ik ga cadeautjes maken. Hij maakt, Sinterklaas, hij maakt 5 cadeautjes. 5 verschillende groepen van dieren. En die stuurt hij vooruit met zijn dienaren. En dan zegt hij, ja, dit is van Jacob, is voor jou. Als je heel eerlijk denkt, moet je zeggen, riskeert hij het leven van zijn knechten. Want net daarvoor dacht hij dat iedereen gedood zou worden. Dus hij riskeert het leven van zijn knechten. En met tussenposes gaan daar 5 groepen naar Esau toe om te vertellen dat dit is een cadeautje voor hem. Hij probeert zijn hart te doen. En het derde wat hij doet is, hij denkt bij zichzelf, ik ga nog wat doen. Hij neemt zijn vrouwen en kinderen en directe omgeving en die brengt hij aan de andere kant van de rivier. Door een doorwaadbare plek en hij zegt, verberg je daar. En dan is het nacht. En er is daar Jacob, 96 jaar oud. Ongetwijfeld terugdenkend over de situatie waar hij in zit. Tot een denking gekomen dat zijn hele leven lang gekenmerkt is door leugen en bedrog. En dan ontmoet hij iemand. En hij strijdt. Het is opmerkelijk, voor de eerste keer in zijn leven loopt hij niet weg. Hij strijdt. De hele nacht lang met iemand. En hij staat in de Bijbel en als het ochtend wordt, strijdt hij nog steeds. En dan staat er in de Bijbel dat die persoon hem aanraakt. En dat daardoor zijn heupgewricht ontwricht wordt. Dat woord wat in de grondtekst is, is een heel bijzonder woord. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt als een engel in Jesaja 6 een kool van het altaar neemt en daar de lippen van Jesaja mee aantrekt. Het is bijna een soort aanraking waarvan op dat moment Jacob heeft moeten geweten, dit is God, dit is een goddelijke aanraking. Dat kan niet anders. En hij strijdt. En hij strijdt. En dan komt het moment, dat is een prachtig gedeelte, dan komt dat moment, we lezen het. We gaan het even lezen met elkaar. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. En toen de ander zag dat hij hem niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. En toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan terwijl u mij zegent. Want hij realiseert zich, dit is de Heere God. En daarop zei hij, en de ander vroeg, hoe luidt je naam? Net alsof de Heere God niet weet wie je is. En de Heere God wil eigenlijk dat Jacob daar in die worsteling gaat staan en zeggen, ja, ik ben Jacob de hielenlichter. Ik ben Jacob de bedrieger. Ik ben Jacob de persoon die ik niet zou moeten zijn. En dan komen die prachtige woorden die daarna zijn. En daarop zeide hij, voortaan zal je naam niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar ik kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Je weet al lang wie ik ben. En God zegende hem. Jacob de hielenlichter wordt Israël. En Israël betekent strijden Gods. Is dat mooi? Als je naam veranderd wordt van hielenlichter in strijden Gods. 96 jaar. Ik dacht bij mezelf, wij hoeven geen 96 te worden voordat we die stap kunnen zetten, toch? Wij mogen dat vandaag al doen. Wij mogen vandaag de dag al zeggen, ik wil dat niet, ik wil die strijd niet gaan. En dan gaat er, een tekst gaat verder, ik heb het niet opgeschreven, maar dan gaat de volgende vers staat er. En de volgende morgen ging de zon op. Zo'n mooi zinnetje. En de volgende morgen ging de zon op. Die ging letterlijk op, maar die ging ook figuurlijk op in het leven van Jacob. Want op dat moment was er een nieuwe Jacob, hij was Israël geworden. En in Jeruzalem, bij de graftuin, zag ik dat herhaalde gebeuren in het leven van mannen. De zon ging op en er was iets afgelegd bij het kruis. Er was een pak afgelegd, want ze wilden heel duidelijk alles wat hen belemmerde afleggen. En ze mochten verder gaan. Weet je wel wat mijn vraag is? Dit is mijn vraag. Wat is de last die jij misschien moet afleggen? Een last die je misschien al heel lang met je meedraagt en waar maar heel weinig mensen van weten. Toen ik met verschillende van die mannen in Jeruzalem sprak, zei ik, wat is de last die je af moet leggen? Dus een van hen zegt, Eugène, ik word mijn leven lang word ik belemmerd door angst. Ik heb een angstige moeder gehad, een angstige vader, een zeer, zeer, zeer autoritaire opa. En ik merk dat ik mijn leven lang, als het erop aankomt, vlucht ik. En ik merk dat ik daardoor niet kan doen wat God van me vraagt. En ik heb de last van angst weggelegd. Een andere man, Een zeer succesvolle bankier. Ik zei, wat heb je afgelegd? Hij zei, Eugène, ik heb maar één verlangen, dat ik ga leren om mezelf nou eens te aanvaarden zoals ik ben. Ik worstel mijn leven lang met het feit dat ik mezelf niet kan aanvaarden. Ik vind altijd dat ik tekort schiet. Een man met een succesverhaal. En derde zei tegen mij, Eugène, weet je wat ik afgelegd heb? Het feit dat ik mijn werk, ik proclameer en vertel dat mijn gezin belangrijker is dan mijn werk. Maar het zit niet in mijn agenda. In mijn agenda zie ik gewoon dat mijn werk belangrijker is dan mijn gezin. Ik offer mijn gezin op vanwege mijn werk. En ik heb die last afgelegd. Een andere man zei tegen mij, Eugène, ik heb seksualiteit op een negatieve manier afgelegd. Ik heb de afgelopen jaren een aantal relaties gehad buiten mijn huwelijk om. Niemand wist ervan. Maar ik heb ze afgelegd. En ik moet teruggaan over 2 dagen en het mijn vrouw vertellen. Ik weet niet wat de last is die jij draagt. Het is ook tussen jou en de Heere God. Maar ik zou je echt wel oproepen. Als je zegt, er is iets wat mij belemmert, wat al lange tijd meeneemt. Het zit vaak ook heel dichtbij. De Bijbel noemt dat wel eens boezemzonde. Het zit heel dichtbij ons. Dan zou ik je vanmorgen willen oproepen om dat gewoon af te leggen. En te zeggen, mijn diepste verlangen is dat dat wat mij hindert om te worden wie God wil dat ik zijn zal, dat ik dat gewoon af mag leggen. Dat ik dat af mag leggen. Het kan iets zijn wat je kort geleden opgepakt hebt. Ik moest iets afleggen wat ik afgelopen jaar opgepakt had, wat ik weer af moest leggen. Maar het kan ook iets zijn wat heel lang in je zit. Wat je misschien al van jongs af aan meegenomen hebt en wat je elke keer tegenvecht. Dan zeg ik vanmorgen, het bloed van Jezus is overwinnaar en is krachtig. Klopt dat? We gaan kijken wat er gebeurt met Rodrigo's. Bent u benieuwd hoe het afloopt met hem? We gaan er even een stukje kijken. Kun je hem doorstarten? Gaat dat lukken? Dan gaan we even nog een stukje kijken van wat er gaat gebeuren. Dat is wat dat pak doet. Het brengt je op achterstand. Het zet je op een plek waar je niet wil zijn.
Ralph, here.
Thank you.
Father, he's done this penance long enough, and, well, the other brothers think the same.
But he doesn't think so, John. Until he does, neither do I. We're not the members of a democracy, Father. We're members of an order.
Weet je wat me zo treft in dit laatste stukje? Dat het kan zijn dat je zelf het touw van je last niet door kan snijden. En dat iemand het als ware voor je moet doen. Maar een broer of zus die om je heen staat, je helpt om het touw door te snijden. En daarom komt er ruimte. Dan komt er aanvaarding en we zijn daarom ook gemeente met elkaar. Kijk, een gemeente is een groep waar je kwetsbaar durft te zijn. Waar je ook op een gegeven moment kan zeggen, ja, Eugène, ik heb zo'n last. En ik wil die afleggen, ik wil ermee afrekenen en wil je me gewoon helpen. Wil me gewoon helpen om dat af te leggen en ook af te laten. In ons weekend met de vierde musketier eindigen we altijd met in de arena. We deden dat op de Berg de Saling sprekingen. Dat we cirkel vormen en de mannen gaan in het midden staan en zeggen, dit is wat ik afgelegd heb. En dit is wat ik de komende maand wil gaan uitwerken. En de weken daarop houden die mannen elkaar in die groep van 5, 6 accountable. Ze bellen elkaar en ze houden elkaar in de gaten van, dit heb je wel geroepen, maar hoe zit het nou eigenlijk? Ze helpen elkaar om als het ware dat uit te werken. Omdat we weten wat Jezus zegt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ik wil een moment stil zijn. En we gaan een moment nemen voor onszelf. En dan voor onszelf nadenken, wat is de last die ik vanmorgen hier mag afleggen bij het kruis? Wat mag ik nou gewoon bij het kruis leggen? In de hoop en de verwachting dat God daar ook mee wil afrekenen. En misschien moet je tegen een broeder of zuster daarna zeggen, help me alsjeblieft om hem niet opnieuw te pakken. Want je zag uiteindelijk dat Rodrigo, toen hij de eerste keer doorgesneden was, terugliep en hem weer vastbond. Hij was er nog niet aan toe om het los te laten. Dat is opmerkelijk. Het was de tweede keer, maar de eerste keer nog niet. En het kan zijn dat jullie vanmorgen hem afleggen en dan morgen hem weer vastbinden. En dat je tegen iemand zegt, help mij dat ik hem niet meer vastbind, ik wil hem daar laten. Want je hebt gezien, de bergen zijn ingewikkeld genoeg zonder een last te dragen. En dat is het leven ook. Het leven is al zwaar genoeg zonder die last die we omdragen, toch? Dan laten we een moment stil zijn. Vader, u kent ons door en door. En u weet ook met welke zichtbare rugzak we lopen, maar ook met welke onzichtbare rugzak we lopen. Die we vaak niet aan de buitenwereld tonen, maar die wel heel diep in ons zit. Een rugzak die het gevolg is van dingen die we daar in de loop van de jaren ingestopt hebben. Soms het gevolg is van keuzes die we gemaakt hebben, die na afloop niet zo slim bleken te zijn. Maar soms ook dingen die we meegekregen hebben vanuit ons voorgeslacht, u weet het. En vanmorgen willen we tegen u zeggen dat ons verlangen is om die rugzak af te leggen. We willen niet als Rodrigo de hele dag met dat ding blijven lopen. We doen het al zo lang. En we willen u bidden dat u ons de kracht en de moed geeft om hem af te leggen op dit moment. In deze gemeente, op dit moment bij het kruis. En u weet, Vader, wat het is om een last te dragen. Maar u bent met uw last ook naar uw Vader gegaan. En zo willen we vanmorgen vragen, Jezus, leid ons in die keuze daarin. Ik wil u ook bidden, Vader, dat u ons wilt helpen als we de dagen erop weer een neiging hebben om opnieuw die last weer op te pakken. Omdat die zo vanzelfsprekend is. We zijn het zo gewend. We zijn zo gewend aan het gewicht. Dat het haast vreemd is om zonder te lopen. En wilt u ons misschien de moed geven om broeders of zusters te vragen om ons in het verdere proces te leiden. We danken u voor uw woord wat ons leert dat uiteindelijk u uit de hielen lichter de vader van een groot volk heeft gemaakt. Een volk wat er op de dag van vandaag nog steeds is. Een volk wat u gaat gebruiken om uw koninkrijk in de toekomst ook verder gestalte te geven. En daarom zeggen we vanmorgen, uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.